From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zondagmorgen bijeenkomst van de 188ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Tabernacle Choir at Temple Square. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, tweede raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters, we welcome you.
Broeders en zusters, we heten u welkom in de zondagmorgenbijeenkomst voor 188ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Russell M. Nelson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij heten iedereen waar ook ter wereld welkom die het verloop van deze bijeenkomst via radio, televisie, internet of satelliet volgt. Wij verwelkomen de algemene autoriteiten en de algemene functionarissen die vanmorgen deze conferentie bijwonen. De muziek wordt verzorgd door het Tabernacle Choir at Temple Square. Dat wordt gedirigeerd door Mac Wilberg met Richard Elliott en Andrew Unsworth aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Rejoice the Lord is King en brengt nu Redeemer of Israel. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Ellen F. Packer, die gistermiddag zijn emeritaat heeft ontvangen. Het koor zingt vervolgens Choose the Right.
Redeemer of Israel, redeemer, redeemer. Onze Hemelse Vader, we zijn dankbaar dat we deze ochtend bij elkaar mogen zijn op deze zondagochtend bijeenkomst van de Algemene Conferentie. Wij erkennen uw zegeningen en de leiding die wij hebben ontvangen. Wij komen om u te aanbidden en uw Zoon. Om te mogen leren om opgebouwd te worden, gemotiveerd en geïnspireerd. En vooral om te leren hoe we uw werk voorwaarts kunnen stuwen. We zijn dankbaar voor allen die helpen voorbereiden, die spreken, waardoor ze een zegen zijn voor de leden van de kerk tijdens deze conferentie. We bidden dat uw geest overvloedig bij ons mag zijn, dat elke spreker in staat mag zijn om het voorbereiden uit te spreken en dat wij als leden van de kerk over de hele wereld mogen horen en onthouden, begrijpen en toepassen de beginselen die geleerd worden in ons leven. Wij smeken uw zegen op president Nelson, zijn raadgevers, de Raad der 12 en alle leiders over de hele wereld. Wij smeken uw zegen af over hen die lijden onder de natuurrampen die zijn gebeurd. Wilt u diegenen zegenen en sterken die lijden, fysiek, emotioneel of door andere gebeurtenissen in hun leven? Wij houden van u in de naam van Jezus Christus. Amen.
We kunnen nu luisteren naar president M. Russell Ballard, waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij wordt gevolgd door zuster Bonnie H. Gordon, algemeen jonge vrouwenpresidenten. Vervolgens spreekt ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen ons toe.
My brothers and sisters,
broeders en zusters, ik heb deze toespraak enige tijd voor het overlijden van mijn lieve vrouw Barbara voorbereid. Mijn gezin en ik danken u voor uw liefde en uw liefde betoont. Ik bid dat de Heer mij zal zegenen nu ik u deze morgen toespreek. In oktober 1918, 100 jaar geleden, ontving president Joseph F. Smith een heel bijzonder visioen. Na bijna 65 jaar toegewijde dienst aan de Heer in de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en maar een paar weken voor zijn dood op 19 november 1918 overpeinsde hij in zijn kamer het zoenoffer van Christus en las hij Petrus' beschrijving van de bediening van de Heiland in de geestenwereld na zijn kruisiging. Hij schrijft: onder het lezen werd ik zeer getroffen. Terwijl ik deze dingen overpeinsde, werden de ogen van mijn begrip geopend en de geest des Heren rustte op mij. En ik zag de scharen der doden. De volledige tekst van het visioen staat in Leren Verbonden, afdeling 138. Ik wil graag met wat achtergrondinformatie illustreren hoe Joseph F. zijn hele leven op dit opmerkelijke visioen is voorbereid. Als president van de kerk bezocht hij in 1906 Nauvoo en dacht terug aan een moment toen hij nog maar 5 jaar was. Hij zei: dit is precies de plek waar ik stond toen Joseph, mijn oom, en mijn vader Hiram op weg naar Carthage langsreden. Zonder van zijn paard af te komen, leunde vader voorover in zijn zadel en pakte me van de grond op. Hij gaf me een afscheidskus en zette me neer. Ik keek hoe hij wegreed. De volgende keer dat Joseph F. hen zag, tilde zijn moeder Mary Fielding hem op om de martelaars te zien die na hun gewelddadige dood in de gevangenis in Carthage op 27 juni 1844 naast elkaar lagen. 2 jaar later vertrok Joseph F. met zijn broer, zussen en trouwe moeder Mary Fielding Smith uit Nauvoo naar Winter Quarters. Hij was nog geen 8 jaar oud, maar moest een span ossen van Montrose in Iowa naar Winter Quarters mennen en later naar de Salt Lake Valley. Hij was bijna 10 toen ze daar aankwamen. Jongens en jonge mannen, ik hoop dat jullie luisteren en beseffen hoeveel verantwoordelijkheid en verwachtingen Joseph F. al in zijn jeugd opgelegd werden. Slechts 4 jaar later, in 1852, toen hij 13 was, overleed zijn dierbare moeder. Joseph en zijn broers en zussen waren nu weeskinderen. In 1854, toen Joseph F. 15 was, werd hij op zending naar Hawaii geroepen. Die zending, die meer dan 3 jaar duurde, was het begin van een leven van dienstbetoon in de kerk. Na zijn terugkeer in Utah trouwde Joseph F. in 1859. De daaropvolgende jaren bestond zijn leven uit werk, gezinstaken en nog eens 2 zendingen. Op 1 juli 1866, toen hij 27 was, veranderde het leven van Joseph F. voorgoed toen hij door president Brigham Young tot apostel werd geordend. In oktober van het daaropvolgende jaar vulde hij een vacature in de Raad der Twaalf. Hij was raadgever van Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff en Lorenzo Snow, voordat hij zelf in 1901 president werd. Het eerste kindje van Joseph F. en zijn vrouw Jelena was Mercy Josephine. Ze was slechts 2,5 toen ze overleed. Kort daarna schreef Joseph F. Gisteren was het een maand geleden dat mijn lieveling Josephine overleed. Ach, had ik haar maar kunnen redden en een volwassen vrouw zien worden. Ik mis haar elke dag en voel me eenzaam. Als het verkeerd is om zoveel van mijn kleintjes te houden, hoop ik dat God mijn zwakheid vergeeft. Gedurende zijn leven verloor president Smith zijn vader, moeder, een broer en 2 zussen, 2 vrouwen en 13 kinderen. Hij kende het verdriet van het verlies van dierbaren. Toen zijn zoon Albert Jesse overleed, schreef Joseph F. aan zijn zus Martha Ann dat hij de Heer had gesmeekt hem te behouden en vroeg, waarom gebeurt dit? O God, waarom moest dit gebeuren? Ondanks zijn gebeden in die tijd kreeg Joseph F. hierop geen antwoord. Hij zei Martha Ann dat de hemel wel een koperen muur boven ons hoofd leek te zijn, als het ging om de dood en de geestenwereld. Maar zijn geloof in de eeuwige belofte van de Heer was sterk en standvastig. Op de tijd van de Heer ontving president Smith de antwoorden, troost en inzichten over de geestenwereld die hij verlangde. In het magnifieke visioen van oktober 1918. Met name dat jaar was erg pijnlijk voor hem. Hij was diep getroffen door het dodental in de Eerste Wereldoorlog, dat opliep tot meer dan 20 miljoen slachtoffers. Ook was er een wereldwijde griepepidemie die naar schatting 100 miljoen levens eiste. Dat jaar verloor president Smith ook nog eens 3 dierbare familieleden. Ouderling Hiram Mack Smith van het Quorum der 12 Apostelen, zijn oudste zoon en mijn grootvader, overleed plotseling aan een opengebarsten blinde darm. President Smith schreef, ik ben sprakeloos, verdoofd van verdriet. Mijn hart is gebroken, het leven is eruit. O God, wat heb ik van hem gehouden. Ik zal eeuwig van hem blijven houden. Zo is het en zo zal het altijd zijn met mijn zoons en dochters. Maar hij is mijn eerstgeboren zoon. De eerste die mij de vreugde en hoop van een eeuwige eerbare naam onder de mensen gaf. Vanuit de diepte van mijn ziel dank ik God voor hem. Maar o, wat had ik hem nodig. Wat hadden we hem allemaal nodig? Hij betekende zoveel voor de kerk. En nu, ach, wat moet ik toch? O God, help mij. De daaropvolgende maand overleed ook president Smith's schoonzoon, Alonzo Kessler, in een tragisch ongeluk. President Smith schreef in zijn dagboek, dit vreselijke en hartverscheurende fatale ongeluk heeft wederom een zware deken van rouw over heel mijn familie geworpen. 7 maanden later, in september 1918, overleed president Smith's schoondochter en mijn grootmoeder Ida Bowman Smith na de geboorte van haar 5de kind, mijn oom Hiram. En zo gebeurde het. Op 3 oktober 1918, na diep verdriet om de miljoenen in de wereld die door oorlog en ziekte waren omgekomen, en ook de sterfgevallen in zijn eigen familie, dat president Smith de hemelse openbaring ontving, die bekend staat als het visioen van de verlossing van de doden. De volgende dag zinspeelde hij op die openbaring in de openingsbijeenkomst van de Algemene Oktoberconferentie. President Smith's gezondheid was slecht, maar toch sprak hij kort. Hij zei, ik zal niet proberen, ik durf niet te spreken over wat er deze ochtend allemaal in mij omgaat. Ik stel het uit totdat, als God het wil, ik u iets kan vertellen over wat er in mijn gedachten en hart leeft. Ik heb de laatste 5 maanden niet alleen doorgebracht. Ik heb ze in de geest van gebed, smeekbeden, geloof en vastberadenheid doorgebracht. En ik ben voortdurend met de geest van de Heer in contact geweest. De openbaring die hij op 3 oktober ontving, gaven hem diepe troost en een antwoord op veel van zijn vragen. Ook wij kunnen troost vinden en meer te weten komen over wat er met ons gebeurt als we overlijden en naar de geestenwereld gaan door deze openbaring te bestuderen en te overpeinzen wat die voor ons dagelijkse leven betekent. Een van de vele dingen die president Smith zag, was het bezoek van de heiland aan de getrouwen in de geestenwereld na zijn eigen dood aan het kruis. Uit het visioen citeer ik, maar zie, uit de rechtvaardigen stelde hij zijn heerscharen samen en wees boodschappers aan, bekleed met macht en gezag, en machtigde hen om uit te gaan en het licht van het evangelie aan hen te brengen die zich in de duisternis bevonden. Ja, aan alle geesten van de mensen, mannen en vrouwen. En zo werd het evangelie gepredikt tot de doden. Deze werd geloof in God geleerd, bekering van zonden, de plaatsvervangende doop tot vergeving van zonden, de gave van de Heilige Geest door handoplegging en alle andere beginselen van het evangelie die zij moesten kennen om in staat te zijn geoordeeld te worden naar de mens in het vlees, maar te leven naar God in de geest. Want de doden hadden de lange afwezigheid van hun geest uit hun lichaam als een gevangenschap beschouwd. Deze onderwees de Heer en hij gaf hun macht om tevoorschijn te komen na zijn opstanding uit de doden, om het koninkrijk van zijn vader binnen te gaan en daar gekroond te worden met onsterfelijkheid en het eeuwige leven. En van die tijd af hun werk voort te zetten, zoals door de Heer was beloofd, en deelgenoten zijn van alle zegeningen die waren voorbehouden aan hen die hem liefhebben. In het visioen zag president Smith zijn vader Hiram en de profeet Joseph Smith. 74 jaar eerder had hij als kleine jongen in Nauvoo voor het laatst gezien. We kunnen alleen maar gissen hoe blij hij was om zijn dierbare vader en oom te zien. Hij moet geïnspireerd en getroost zijn door de kennis dat alle geesten eruit blijven zien zoals zij er in hun sterfelijke leven uitzagen en dat ze reikhalzend uitkijken naar de dag van hun beloofde opstanding. Het visioen liet nog duidelijker zien hoe groots en veelomvattend het plan van onze hemelse Vader voor zijn kinderen en Christus' verlossende liefde en de weergeloze macht van zijn verzoening zijn. Op dit bijzondere eeuwfeest nodig ik u uit deze openbaring bedachtzaam te lezen. Mogen de Heer u daarbij zegenen dat u Gods liefde en zijn plan voor de verlossing en het geluk van zijn kinderen vollediger zult begrijpen en koesteren. Ik getuig dat het visioen dat president Joseph F. Smith ontving waar is. Ik getuig dat iedereen het kan lezen en te weten kan komen dat het waar is. Zij die deze kennis niet in dit leven ontvangen, zullen zeker weten dat het waar is als ze in de geestenwereld zijn gekomen. Daar zal iedereen God en de Heer Jezus Christus liefhebben en prijzen om het grote heilsplan en de zegen van de beloofde opstanding als lichaam en geest herenigd worden, om nooit meer gescheiden te worden. Ik ben dankbaar dat ik weet, lieve broeders en zusters, waar mijn dierbare Barbara is, en dat we weer samen zullen zijn, voor eeuwig, met onze familie. Mag de geest en de vrede van de Heer ons nu en altijd nabij zijn, is mijn nederige gebed, in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
President Ballard, we love you and we are praying for your dear family.
President Ballard, we houden van u en we bidden voor u en uw naasten. Een jaar geleden ontmoette ik in Chili een leuk jeugdwerkkind. Hij zei, hallo, ik ben David. Ga je in de algemene conferentie over mij praten? Soms denk ik aan Davids onverwachte groet. We willen allemaal erkenning. We willen belangrijk zijn, herinnerd worden en ons geliefd voelen. Zusters en broeders, u bent belangrijk. Ook als er in de algemene conferentie niet over u wordt gepraat. Denkt de Heiland aan u en houdt hij van u. Als u daaraan twijfelt, bedenk dan dat hij u in zijn handpalmen heeft gegraveerd. Het besef dat de Heiland van ons houdt, doet ons afvragen hoe we het beste onze liefde voor hem kunnen tonen. De Heer vraagt aan Petrus, hebt u mij lief? Petrus antwoordde, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Toen hij die vraag, hebt u mij lief, een tweede en derde keer vroeg, was Petrus bedroefd. Maar hij bevestigde zijn liefde. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Had Petrus al niet bewezen dat hij een liefdevolle volgeling van Christus was? Bij hun eerste ontmoeting langs de kust liet hij meteen zijn netten achter om de Heiland te volgen. Petrus werd een ware visser van mensen. Hij vergezelde de Heiland tijdens zijn bediening en onderwees anderen in het evangelie van Jezus Christus. De herrezen Heer wist echter dat hij niet meer aan Petrus' zijde zou staan om hem te tonen hoe en wanneer hij kon dienen. Zonder de Heiland moest Petrus de leiding van de geest zoeken, zelf openbaring ontvangen en voldoende geloof en moed hebben om ernaar te handelen. De Heiland was bezorgd om zijn schapen en hij wilde dat Petrus deed wat hij zou doen als hij er was. Hij vroeg Petrus een herder te worden. In april van dit jaar vroeg president Russell M. Nelson ons iets vergelijkbaars. Hij vroeg ons de schapen van onze vader op een heilige manier te weiden door onze bediening. Om dat goed te doen, moeten we een herdershart ontwikkelen en de behoeften van de schapen van de Heer begrijpen. Hoe kunnen we de herders die de Heer voor ogen heeft, hoe kunnen we die worden? Zoals bij alle vragen ligt het antwoord bij onze Heiland, Jezus Christus, de goede herder. De schapen van de Heiland waren gekend en geteld. Er werd over hen gewaakt. Ze maakten deel uit van Gods kudde. Als we het voorbeeld van de Heiland willen volgen, moeten we zijn schapen eerst kennen en tellen. We hebben specifieke personen en gezinnen onder onze hoede gekregen, zodat de voltallige kudde van de Heer ondergebracht is en niemand wordt vergeten. Het gaat bij het tellen echter niet om de aantallen. Het gaat erom dat ieder mens de liefde van de Heiland voelt, doordat iemand voor hem dient. Zo weten allen dat ze door een liefdevolle vader in de hemel zijn gekend. Onlangs maakte ik kennis met een jonge vrouw die als dienende zuster was toegewezen aan een zuster die bijna 5 keer zo oud was als zij. Ze ontdekte dat ze allebei van muziek hielden. Als de jonge vrouw op bezoek gaat, zingen samen en luisteren ze naar elkaars lievelingsliedjes. Ze smeden vriendschapsbanden die hun allebei tot zegen zijn. Ik hoop dat de mensen die u bedient u als hun vriend zullen zien en dat ze aan u een pleitbezorger en vertrouweling hebben. Iemand die hun omstandigheden kent en hun dromen en doelen steunt. Ik ben sinds kort de dienende zuster van een zuster die mijn collega en ik niet goed kende. Toen ik overlegde met Jess, mijn 16-jarige bedieningscollega, zei ze wijzelijk: we moeten haar leren kennen. We besloten meteen dat we een selfie moesten nemen en ons met een sms'je voorstellen. Ik hield de telefoon vast en Jess drukte op de knop. Ons eerste bedieningswerk was een gezamenlijke inspanning. Tijdens ons eerste bezoekje vroegen we onze zuster of we voor haar om iets konden bidden. Ze vertelde met welk probleem ze zat en zei dat ze onze gebeden goed kon gebruiken. Door haar eerlijkheid en vertrouwen gingen we meteen van haar houden. Het is een aangenaam voorrecht om zijn schapen in ons dagelijks gebed te gedenken. Terwijl u bidt, voelt u de liefde van Jezus Christus voor de mensen die u bedient. Maak een deelgenoot van die liefde. Er is toch geen betere manier om zijn schapen te wijden dan hun zijn liefde te tonen door u? Een tweede manier om een herdershart te ontwikkelen is over Jezus schapen te waken. De leden van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen kunnen zo'n beetje alles verhuizen. Opknappen, monteren en repareren. We bieden met plezier een helpende hand of staan met een trommel koekjes voor de deur. Maar kunnen we nog meer doen? Weten onze schapen dat we liefdevol over hen waken en klaar zijn om te helpen? In Matteüs staat: kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Het sleutelwoord is gezien. De rechtvaardigen zagen wie in nood was, omdat ze keken en opletten. Ook wij kunnen met een wakend oog voor hulp en troost, voor bemoediging en bezieling zorgen. Als we dat doen, geldt de belofte in Matteüs voor ons. Voor zover u dit voor een van de geringsten gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Een vriend, die ik Johnson noemde, vertelde wat er kan gebeuren als we oog hebben voor de verborgen noden van een ander. Een zuster in mijn wijk deed een zelfmoordpoging. 2 maanden later kwam ik erachter dat niemand van mijn koren met haar man over die traumatische ervaring had gesproken. Helaas had ik ook niets gedaan. Uiteindelijk ging haar man en ik samen lunchen. Hij was verlegen en eerder gereserveerd. Maar toen zei ik: je vrouw wilde zelfmoord plegen. Dat moet verschrikkelijk zijn. Wil je erover praten? Begon hij te huilen. We hadden een goed, openhartig gesprek. En na enkele minuten ontstond er een opmerkelijke vertrouwensband. John voegde aan toe: ik denk dat we vaak liever koekjes meenemen dan ons af te vragen hoe we op zo'n moment eerlijk en liefdevol kunnen zijn. Misschien zijn onze schapen gekwetst, verloren of opzettelijk weggelopen. Maar als hun herder kunnen we als eerste hun behoeften zien. We kunnen luisteren en liefhebben zonder te oordelen. En hoop en hulp bieden door de opmerkzame leiding van de Heilige Geest. Zusters en broeders, uw geïnspireerde goede werken brengen meer hoop en vreugde in de wereld. Als u de Heer vraagt hoe u zijn liefde het beste kunt overbrengen en hoe u oog krijgt voor de noden van de mensen die u bedient, zal hij uw ogen openen. Uw heilige bedieningstaak geeft u het goddelijke recht op inspiratie. U kunt die inspiratie vol vertrouwen zoeken. Ten derde willen we dat onze schapen in Gods kudde worden opgenomen. Daarvoor moeten we weten waar op het verbondspad ze zich bevinden en bereid zijn op het pad van hun geloof te vergezellen. Het is een heilig voorrecht om hun hart te leren kennen en hen in de richting van de heiland te wijzen. Zuster Josephine uit Fiji kon het verbondspad dat voor haar lag moeilijk zien. Letterlijk. Haar vriendin zag dat ze niet goed kon zien om de schriften te lezen. Ze zorgde voor een nieuwe bril en gaf Josephine een felgeel potlood om elke verwijzing naar Jezus Christus in het Boek van Mormon te markeren. Een eenvoudig verlangen om te dienen en te helpen met de schriftstudie leidde ertoe dat Josephine, 28 jaar na haar doop, voor het eerst naar de tempel ging. Of onze schapen nu sterk of zwak, blij of verdrietig zijn, wij kunnen ervoor zorgen dat niemand alleen hoeft te lopen. We kunnen van hen houden op het punt waar ze geestelijk staan en hen steunen en aanmoedigen bij hun volgende stap. Als we bidden en moeite doen om hen te begrijpen, getuig ik dat onze hemelse Vader ons zal leiden en dat zijn geest met ons zal zijn. Wij kunnen de engelen rondom hen zijn, terwijl hij voor hun aangezicht uitgaat. De Heer vraagt ons zijn schapen te weiden. Om zijn kudde te weiden, zoals hij dat zou doen, roept hij ons op herders voor elke natie en elk land te zijn. En ja, oudling Oegdorf, we houden van Duitse herders. En hij wil dat zijn jongeren daaraan meewerken. Onze jongeren kunnen onze sterkste herders zijn. Zoals President Russell M. Nelson zei, behoren zij tot de beste die de Heer ooit naar deze wereld heeft gestuurd. Ze zijn edelijke geesten, onze beste spelers. En zij volgen de heiland. Kunt u zich voorstellen met wat een kracht die herders voor zijn schapen zullen zorgen? Als wij zij aan zij met deze jongeren bedienen, zien we wonderen gebeuren. Jonge vrouwen en jonge mannen, we hebben jullie nodig. Als je nog geen bedieningstaak hebt, ga dan naar je ZTV-presidenten of je Koren-president-ouderlingen. Zij zullen blij zijn dat je ervoor wil zorgen dat zijn schapen gekend en geteld zijn. Dat er over hen gewaakt wordt en dat ze in Gods kudde worden opgenomen. Als de dag komt waarop wij aan de voeten van onze geliefde heiland neerknielen en zijn kudde hebben gevoed, bid ik dat we net als Petrus kunnen antwoorden. Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Uw schapen zijn geliefd. Ze zijn veilig. En ze zijn thuis. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We all remember last April.
We weten hoe een half jaar geleden in april president Nelson dit begrip bediening introduceerde. Het was een manier om de grote geboden te onderhouden, God en elkaar liefhebben. Als functionarissen in de kerk feliciteren u met het geweldige werk dat u heeft gedaan in dat opzicht. Dank u wel dat u onze geliefde profeet in dit werk volgt. En wacht niet op veel meer instructies. Spring gewoon in het diepe en zwem naar wie uw hulp nodig hebben. Blijf niet hangen op de vraag of u op de rug of de buik moet zwemmen. Als we de onderwezen basisbeginselen volgen, priesterschapsleutels respecteren en ons openstellen voor de leiding van de Heilige Geest, kunnen we het niet fout doen. Dank u wel, zuster Corden, voor die geweldige boodschap. Vanochtend wil ik het hebben over een nog persoonlijker manier van bedienen die niet wordt opgedragen, niet wordt besproken in een bedieningsgesprek en niet wordt gerapporteerd alleen aan de hemel. Ik geef een heel alledaags voorbeeld. Grant Morrell Bowen was een hardwerkende, toegewijde echtgenoot en vader die het, net als velen op het platteland, financieel slecht kreeg toen de aardappeloogst tegenviel. Hij en zijn vrouw Norma zochten ander werk, verhuisden naar een andere stad en werkten hard om de eindjes weer aan elkaar te knopen. Maar in een uiterst ongelukkig voorval werd broeder Bowen diep gekwetst toen de bisschop in een tempelgesprek sceptisch reageerde toen Morel zei dat hij een volledige tiende had betaald. Ik weet niet wie van deze twee mannen die dag de meest correcte cijfers had. Maar ik weet wel dat zuster Bowen die dag een nieuwe tempelaanbeveling kreeg. Maar dat broeder Bowen zo boos werd dat hij 15 jaar uit de kerk wegbleef. Wie ook gelijk had over de tiende, blijkbaar vergat zowel Morel als de bisschop de opdracht van de heiland om zich zo snel mogelijk welwillend op te stellen en de raad van Paulus om de zon niet over uw verbolgenheid te laten ondergaan. Feit is dat ze zich niet welwillend opstelde en dat de zon wel over broeder Bowen's boosheid onderging. Eerst dagen, toen weken, toen jaren. Daarmee kreeg een van de wijste Romeinen vanouds gelijk, die zei: onbeteugelde woede is vaak destructiever dan de grief die deze uitlokte. Maar er is altijd nog het wonder van verzoening. Hij hield van zijn gezin en wist dat de kerk waar was. Daarom kwam Morel Bowen terug naar de kerk. Ik zal u kort vertellen hoe dat in zijn werk ging. Broeder Bowen's zoon Brad is een goede vriend van ons en een toegewijde gebiedszeventiger in het zuiden van Idaho. Toen dit incident plaatsvond, was Brad 11 jaar. 15 jaar lang zag hij hoe zijn vader de kerk steeds meer losliet en was hij getuige van de verschrikkelijke oogst als woede en onbegrip worden gezaaid. Er moest iets gebeuren. Dus in 1977, vlak voor Thanksgiving, toen Brad 26 was en aan de Brigham Young University studeerde, stapte hij en zijn vrouw Valerie en met hun babytje Mick in hun studentenversie van een auto en trotseerden het slechte weer op weg naar Billings, Montana. Zelfs niet een botsing met een sneeuwhoop bij West Yellowstone hield dit drietal af van hun bedieningsbezoek aan broeder Bowen Senior. Na aankomst vroegen Brad en zijn zus Pam of ze even met hun vader mochten spreken. U bent een geweldige vader, begon Brad een beetje geëmotioneerd. En we weten hoeveel u van ons houdt. Maar er is iets mis. En dat is al heel lang zo. Omdat u eens pijn gedaan bent, leidt dit hele gezin al jaren pijn. Wij zijn stuk en u bent de enige die ons kan repareren. Kunt u zich er alstublieft na al die tijd toe brengen om nu eindelijk dat vervelende voorval met de bisschop te laten voor wat het is en dit gezin voor te gaan in het evangelie zoals u vroeger deed? Het was doodstil. Toen keek broeder Bowen op naar deze twee die been van zijn beenderen en vlees van zijn vlees waren en zei heel stil: ja. Ja, dat doe ik. Dolgelukkig, maar verrast door dat onverwachte antwoord keken Brad Bowen en zijn gezin hoe hun echtgenoot en vader naar zijn huidige bisschop ging. Hij wilde dingen weer goedmaken. in een perfecte reactie op dit moedige, maar totaal onverwachte bezoek, sloeg de bisschop, die broeder Bowen meerdere keren had uitgenodigd om terug te komen, zijn armen om Morel heen en hield hem een hele lange tijd vast. Het duurde maar een paar weken. Het duurt niet lang. Voordat broeder Bowen weer helemaal actief in de kerk was. En ook weer terug kon naar de tempel. Kort daarna aanvaarde hij een roeping om een piepkleine gemeente met maar 25 leden te presideren. Die groeide uit tot een bloeiende gemeenschap van meer dan 100. Dit gebeurde allemaal bijna een halve eeuw geleden. Maar de bediening en smeekbeden van een zoon en dochter aan hun eigen vader en de bereidheid van die vader om te vergeven en zijn leven ondanks de onvolmaaktheden van anderen weer op te pakken, brengen de familie Bowen nog altijd veel zegeningen. Broeders en zusters, Jezus vraagt ons om in liefde met elkaar te leven, zonder woordenstrijd onder u. Hij die de geest van twisten heeft, is niet van mij, waarschuwde hij de Nefieten. Inderdaad wordt onze relatie met Christus in hoge mate bepaald of in ieder geval beïnvloed door onze relatie met elkaar. Indien u verlangt tot mij te komen, zei hij, en u herinnert zich dat uw broeder iets tegen u heeft, ga dan naar uw broeder toe en verzoen u eerst met hem en kom dan tot mij met een volmaakt voornemen van hart en ik zal u aannemen. We kunnen allemaal een eindeloze lijst opnoemen van oude littekens, verdriet en pijnlijke herinneringen die tot op de dag van vandaag de gemoedsrust in iemands hart of familie of buurt aantasten. Of we die pijn nu hebben veroorzaakt of ondervonden, die wonden moeten genezen, zodat het leven zo goed kan zijn als God het bedoeld heeft. Net als het eten in uw koelkast, dat uw kleinkinderen zorgvuldig voor u controleren, is de houdbaarheidsdatum van die oude grieven al lang verstreken. Laat ze alstublieft niet meer de kostbare ruimte in uw ziel innemen. Zoals Prospero in de storm tegen de berouwvolle Alonso zei, laten we onze herinnering niet bezwaren met een last die achter ons ligt. Laat los en u zult losgelaten worden, leert Christus in de bergrede. En in deze tijd, ik de Heere zal vergeven wie ik wil vergeven, maar het is van u vereist alle mensen te vergeven. Maar voor u die met echte zielenleed leven, is het belangrijk om op te merken wat hij niet zei. Hij zei niet, u mag geen hartzeer of echt verdriet voelen door het diepe leed dat u door anderen is aangedaan. Ook zei hij niet, om volledig te vergeven, moet u een schadelijke relatie weer toestaan of terugkeren naar een situatie waar u misbruikt wordt en kapot gaat. Maar hoe verschrikkelijk het ook is wat ons wordt aangedaan, we kunnen alleen boven onze pijn uitstijgen als we onze voeten op het pad naar ware genezing zetten. Dat pad is er een van vergeving, belopen door Jezus van Nazareth, die ieder van ons toeroept, kom, volg mij. Met die uitnodiging om zijn discipel te zijn en te proberen te doen wat hij heeft gedaan, vraagt Jezus ons om werktuigen van zijn genade te zijn. Om gezanten van Christus te zijn. In de bediening van de verzoening. Zoals Paulus het de Korintiërs omschreef. De genezer van elke wond. Hij die elke misstand rechtzet. Vraagt ons om samen met hem vrede te stichten in een wereld die deze vrede op geen enkele andere manier zal vinden. Dus zoals Phillips Brooks schrijft, u die dwaze misverstanden jaar na jaar laat voortslepen, met de bedoeling ze ooit recht te zetten, u die onbenullige ruzies in stand houdt, omdat u niet kunt besluiten dat het nu de tijd is om uw trots opzij te zetten en ze bij te leggen. U die nors anderen op straat voorbij loopt, geen woord met ze wisselt vanwege een armzalige rancune. U die iemands hart laat hunkeren naar een woord van waardering of medeleven, die van plan bent ooit te geven, ga nu direct datgene doen waar u misschien nooit meer de kans voor krijgt. Geliefde broeders en zusters, ik getuig dat grieven, vergeven en verzaken uit heden of verleden centraal staat in de grootsheid van de verzoening van Jezus Christus. Ik getuig dat alleen onze goddelijke verlosser een dergelijke geestelijke reparatie kan doen. Hij die zich met genezing onder zijn vleugels naar ons toespoedt. Wij danken hem en onze hemelse Vader die hem gezonden heeft, dat herstel en wedergeboorte, een toekomst vrij van oude smarten en voorbije fouten, niet alleen mogelijk zijn, maar al gekocht en betaald zijn tegen een ontzagwekkende prijs, gesymboliseerd door het bloed van het lam dat het heeft vergoten. Met het apostolisch gezag mij door de heiland van de wereld gegeven, getuig ik van de zielerust die verzoening met God en elkaar brengt, als wij zacht en moedig genoeg zijn om die na te streven. Houd op met elkaar te twisten, pleitte de heiland. Heeft u vroeger iets misdaan, zet het dan recht. Zorg voor elkaar in liefde. Mijn geliefde vrienden, in onze gezamenlijke bediening van verzoening vraag ik u om een vredestichter te zijn. Om te houden van vrede, ernaar te streven, het te koesteren, het te scheppen. Ik smeek u dat in de naam van de vredevorst, die alles weet van geslagen worden in het huis van hen die hem liefhebben, maar toch de kracht vond om te vergeven en vergeten en genezen en gelukkig te zijn. Daar bid ik om, voor u en voor mij, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
The congregation will now join the choir.
Het koor en de aanwezigen zingen nu: We thank thee, O God, for a prophet. Wij danken u, Heer, voor profeten, lofzang 17. Na de samenzang kunnen we luisteren naar ouderling Shane M. Bowen van de 70. Hij wordt gevolgd door ouderling Neil L. Anderson van het quorum der 12 apostelen.
This is the 188th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dit is de 188ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
Brothers and sisters, my uncle Morel comes from a family of 11 children.
Mijn oom Morel komt uit een grote familie en hij was altijd mijn favoriete oom. Hij was altijd een goed voorbeeld voor mij. En ik hou erg veel van hem. En ik zie uit naar de dag dat ik hem weer zal zien. Veel mensen zetten vraagtekens tegenwoordig bij het bestaan van God en onze relatie tot hem. Velen weten weinig of helemaal niets over zijn grote plan van geluk. President Ezra Taft Benson heeft meer dan 30 jaar geleden gezegd: een groot gedeelte van de wereld van vandaag verwerpt de goddelijke natuur van de heiland. Men trekt zijn miraculeuze geboorte, zijn volmaakte leven en zijn glorierijke opstanding in twijfel. In deze tijd worden niet alleen vraagtekens gezet bij onze heiland, maar ook bij zijn kerk. De kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen, die hij door toedoen van de profeet Joseph Smith heeft hersteld. Die vraagtekens betreffen vaak de geschiedenislering of gebruiken van de kerk van de heiland. In Predik mijn evangelie staat: vergeet niet dat onze kennis van onze hemelse Vader en zijn plan van geluk bij hedendaagse profeten vandaan komt. Joseph Smith en zijn opvolgers die rechtstreeks de openbaring van God ontvangen. De eerste vraag die iemand daarom moet beantwoorden is of Joseph Smith een profeet was. Die vraag kan hij of zij beantwoorden door het Boek van Mormon te bestuderen en erover te bidden. Ik heb een sterker getuigenis van de goddelijke roeping van Jezus Christus gekregen door het boek van Mormon, eveneens een testament aangaande Jezus Christus, gebedvol te bestuderen. Ik heb Moroni's aansporing gevolgd om God de eeuwige Vader in naam van Christus te vragen en zo achter de waardigheid van het boek van Mormon te komen. Ik getuig dat ik weet dat het waar is. Die kennis heb ik verkregen zoals u dat ook kunt verkrijgen door de macht van de Heilige Geest. In de inleiding tot het boek van Mormon staat: zij die dit goddelijk getuigenis van het boek van Mormon door de Heilige Geest ontvangen, zullen door diezelfde macht ook te weten komen dat Jezus Christus de heiland van de wereld is. Dat Joseph Smith zijn openbaarder en profeet in deze laatste dagen is. En dat de kerk van Jezus Christus van heilige laatste dagen het koninkrijk van de Heer is. Wederom op aarde gevestigd ter voorbereiding op de wederkomst van de Messias. Ik ben in mijn jonge jaren naar Chili op zending geroepen en leerde toen een indrukwekkende les over de bekeringsrecht van het boek van Mormon. Een man, ik zal hem meneer González noemen, was vele jaren in een respectabele positie in zijn kerk werkzaam. Hij was godsdienstig uitstekend onderlegd en had een theologiediploma op zak. Hij liet zich nogal voorstaan op zijn kennis van de Bijbel. We zagen duidelijk dat hij een godsdienstgeleerde was. Hij zag de zendelingen van de kerk regelmatig aan het werk in zijn woonplaats in Lima, in Peru. Hij wilde altijd alles met ze praten om zijn kennis van de Bijbel bij te brengen. Op een dag spraken twee zendelingen hem op straat aan, wat hij bijna als een geschenk uit de hemel beschouwde. Ze vroegen hem of ze bij hem thuis over de schriften mogen komen praten. Zijn droom ging in vervulling, zijn gebeden waren verhoord. Hij kon deze misleide jongens eindelijk op het rechte pad brengen. Hij zei dat hij graag bij hem thuis met ze over de schriften in gesprek wilde gaan. Hij kon nauwelijks wachten tot ze kwamen. Hij was er klaar voor om hun geloofsopvattingen op grond van de Bijbel te weerleggen. Hij wist zeker dat de Bijbel hun dwalingen helder en duidelijk aan de kaak zou stellen. Op de afgesproken avond stonden de zendelingen bij hem voor de deur. Hij was opgetogen. Zijn moment was eindelijk gekomen. Hij deed de deur open en liet de zendelingen binnen. Een van de zendelingen gaf hem een blauw boek en getuigde oprecht dat hij wist dat het boek het woord van God bevatte. De tweede zendeling getuigde eveneens krachtig van het boek. Hij getuigde dat het door een hedendaagse profeet van God, Joseph Smith genaamd, vertaald was en over Christus ging. De zendelingen gaven daarna aan dat ze helaas weg moesten. Meneer González was diep teleurgesteld, maar hij sloeg het boek open en begon er doorheen te bladeren. Hij las de eerste pagina. Hij las pagina na pagina na pagina en stopte pas laat in de middag de volgende dag. Hij las het hele boek en wist dat het waar was. Hij wist wat hij moest doen. Hij belde de zendelingen op, kreeg de lessen en gaf zijn vertrouwde leven op om lid van de kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen te worden. Die beste man was mijn leerkracht in het opleidingscentrum in Provo, Utah. Het bekeringsverhaal van broeder González en de kracht van het boek van Mormon maakte grote indruk op mij. Toen ik in Chili aankwam, raadde mijn zendingspresident, president Royden J. Glade, ons aan om elke week het getuigenis van de profeet Joseph Smith, opgetekend in de geschiedenis van Joseph Smith, te lezen. Hij vertelde ons dat de getuigenis van het eerste visioen direct in verband zou staan met ons eigen getuigenis van het evangelie en ons getuigenis van het boek van Mormon. Ik nam zijn advies serieus. Ik heb de beschrijvingen van het eerste presidium, van het eerste visioen gelezen. Ik heb het boek van Mormon gelezen. Ik heb op aanwijzing van Moroni gebeden en God de eeuwige Vader in de naam van Christus gevraagd of het boek van Mormon waar is. Ik getuig vandaag dat ik weet dat het boek van Mormon, zoals de profeet Joseph Smith heeft gezegd, het nauwkeurigste boek op aarde en de sluitsteen van onze godsdienst is, en dat de mens dichter bij God komt door zich aan de leringen daarin te houden dan door welk ander boek ook. De profeet Joseph heeft ook gezegd: haal het boek van Mormon en de openbaringen weg, en wat blijft er van onze godsdienst over? Niets. Naarmate we onze identiteit en de doelen van het boek van Mormon beter begrijpen, wordt onze bekering dieper en vaster. We worden gesterkt in onze belofte om de verbonden na te komen die we met God gesloten hebben. Een belangrijk doel van het boek van Mormon is de vergadering van het verstrooide Israël. Deze vergadering biedt alle kinderen van God de gelegenheid om het verbondspad te betreden en door die verbonden na te leven naar de Vader terug te keren. Als we bekering prediken en bekeerlingen dopen, vergaderen we het verstrooide Israël. Het Boek van Mormon bevat 108 verwijzingen naar het huis van Israël. Nefi schreef in het begin van het Boek van Mormon: want mijn gehele oogmerk is de mens ertoe te bewegen tot de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob te komen en te worden gered. De God van Abraham, Isaac en Jacob is Jezus Christus, de God van het Oude Testament. We worden gered als we tot Christus komen door zijn evangelie na te leven. Nefi schreef later: ja, mijn vader sprak veel over de andere volken en ook over het huis van Israël, dat het zou worden vergeleken met een olijfboom, waarvan de takken zouden worden afgebroken en verstrooid over het gehele aardoppervlak. En nadat het huis van Israël was verstrooid, zou het wederom worden bijeenvergaderd. Of kortom, nadat de andere volken de volheid van het evangelie hadden ontvangen, zouden de natuurlijke takken van de olijfboom, ofwel de overblijfselen van het huis van Israël, erop worden geënt. Ofwel tot de kennis komen aangaande de ware Messias, hun Heer en hun Verlosser. Zo herinnert de profeet Moroni ons aan het eind van het Boek van Mormon ook aan onze verbonden. Hij zegt: opdat u niet meer verward wordt, opdat de verbonden van de eeuwige Vader die hij met u, o huis van Israël, heeft gesloten, zullen worden vervuld. Wat zijn de door Moroni genoemde verbonden van de eeuwige Vader? In het Boek van Abraham staat: mijn naam is Jehovah en ik ken het einde vanaf het begin. Daarom zal mijn hand over u zijn. En ik zal van u een grote natie maken. En ik zal u bovenmatig zegenen en uw naam groot maken onder alle naties. En u zult een zegen zijn voor uw nakomelingen na u. Zodat zij deze bediening en dit priesterschap in hun handen naar alle naties zullen brengen. President Russell M. Nelson heeft in een recente wereldwijde uitzending gezegd: ik citeer, dit zijn echte laatste dagen. De Heer is het tempo van de vergadering van Israël aan het versnellen. Die vergadering is het belangrijkste wat er nu op aarde gebeurt. Niets is zo veelomvattend. Niets is zo belangrijk. Niets is zo majestueus. En als je ervoor kiest, als je wilt, kun jij er een groot aandeel in hebben. Je kunt deel uitmaken van iets groots, iets indrukwekkends, iets majestueus. Als we het over de vergadering hebben, hebben we het over deze fundamentele waarheid. Ieder kind van onze hemelse Vader aan beide kanten van de sluier verdient het om de boodschap van het herstelde evangelie te horen. Ze bepalen zelf of ze er meer van willen weten. Einde citaat. Dat is wat we als lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen doen. We willen de wereld tot begrip van en bekering tot het evangelie van Jezus Christus brengen. Wij zijn de bijeenbrengers van de laatste dagen. Onze zending is duidelijk. Broeders en zusters, laten wij bekend staan als mensen die Moroni's belofte te harte genomen hebben, gebeden hebben en een antwoord gekregen hebben om te weten dat het Boek van Mormon waar is, en die kennis dan in woord en vooral in daad aan anderen uitdragen. Het Boek van Mormon bevat de volheid van het evangelie van Jezus Christus. Het voert ons tot de verbonden van de Vader, die ons bij getrouwheid van zijn grootste gave, namelijk het eeuwige leven, verzekeren. Het Boek van Mormon is de sluitsteen tot de bekering van alle zonen en dochters van onze hemelse Vader. Ik citeer nogmaals president Nelson: als je elke dag in het Boek van Mormon leest, wat de vergadering inhoudt. Leer je waarheden over Jezus Christus, zijn verzoening en de volheid van zijn evangelie die je niet in de Bijbel vindt. Het Boek van Mormon staat in de vergadering van Israël centraal. De beloofde vergadering zou niet plaatsvinden als er geen Boek van Mormon was. Einde citaat. Ik besluit met de woorden van de heiland tot de nefieten aangaande de beloofde zegeningen. U bent kinderen van de profeten en u bent van het huis van Israël. En u bent van het verbond dat de Vader met uw vaderen heeft gesloten toen hij tot Abraham zei: en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde worden gezegend. Ik getuig dat wij zonen en dochters van God, het nageslacht van Abraham, het huis van Israël zijn. We vergaderen Israël voor de laatste keer en doen dat met het Boek van Mormon. Een boek dat in combinatie met de geest van de Heer het krachtigste middel tot bekering is. Wij worden door de profeet van God geleid, president Russell M. Nelson, die de vergadering van Israël in deze tijd aanstuurt. Het Boek van Mormon is waar. Het heeft mijn leven veranderd. Ik beloof net zoals Moroni en vele profeten door de eeuwen heen gedaan hebben, dat het uw leven ook kan veranderen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
On March 22, 2016,
op 22 maart 2016, net voor 8 uur 's morgens, vond er op de luchthaven van Zaventem een terreuraanslag plaats, waarbij 2 bommen ontploften. De ouderlingen Richard Norby, Mason Wells en Joseph Empey hadden zuster Fanny Klein naar de luchthaven gebracht omdat ze naar Cleveland, Ohio op zending ging. 32 mensen kwamen om en de 4 zendelingen raakten gewond. De 66-jarige ouderling Richard Norby, die samen met zijn vrouw zuster Pam Norby op zending was, was er het ergst aan toe. Ouderling Norby heeft er het volgende over gezegd. Ik wist gelijk wat er gebeurd was. Ik zette het op een lopen, maar viel meteen neer. Mijn linkerbeen was er erg aan toe. Ik zag zwarte roet als draden van een spinnenweb aan mijn beide handen hangen. Ik trok er voorzichtig aan en besefte dat het geen roet was. Het was mijn verbrande huid. Mijn witte overhemd kleurde rood door een wond op mijn rug. Terwijl het besef van wat er net gebeurd was tot me doordrong, kwam er een duidelijke gedachte bij me op. De Heiland wist waar ik was, wat er net plaatsgevonden had en wat ik op dat moment doormaakte. Er lagen voor Richard Norby en zijn vrouw Pam moeilijke dagen in het verschiet. Hij werd in een kunstmatige coma gebracht en veelvuldig geopereerd. Er traden ontstekingen en veel onzekerheid op. Richard Norby overleefde het, maar hij zou nooit meer dezelfde zijn. Nu, 2,5 jaar later, zijn de wonden nog steeds niet genezen. Een brace vervangt het ontbrekende stuk van zijn been. Elke stap is anders dan voor die dag in Zaventem. Waarom moest dit Richard en Pam Norby overkomen? Ze kwamen hun verbonden na. Ze hadden voor deze zending een zending in Ivoorkust vervuld en een fijn gezin gesticht. We zouden het goed begrijpen als iemand zei: het is niet eerlijk. Het is gewoon niet eerlijk. Ze wijden hun leven aan het evangelie van Jezus Christus toe. Waarom moest dit hun overkomen? We krijgen allemaal met tragedies en onverwachte lichamelijke en geestelijke beproevingen te maken, ook al zijn die voor iedereen anders. Omdat dit het sterfelijk leven is. Toen ik vanochtend aan de sprekers in deze conferentiebijeenkomst dacht, besefte ik dat 2 van hen kinderen en 3 van hen kleinkinderen hadden die onverwachts naar hun hemelse huis zijn teruggekeerd. Ze hebben allen ziekte en verdriet doorgemaakt. En deze week nog eens, zoals we gehoord hebben, zuster Barbara Ballard, een engel die we allemaal lief hebben, zachtjes door de sluier gestapt. President Ballard, we zullen uw getuigenis vanochtend nooit vergeten. We zijn op zoek naar geluk. We verlangen naar gemoedsrust. We hopen op liefde. En de Heer stort zijn zegeningen overvloedig over ons uit. Maar u kunt ervan op aan dat u naast vreugde en geluk ook momenten, uren, dagen en soms zelfs jaren zult kennen waarin uw ziel doorwond is. In de schriften staat dat we het bittere en het zoete zullen proeven en dat er tegenstelling in alle dingen zal zijn. Jezus heeft gezegd: uw vader laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Verwondingen van de ziel komen niet alleen bij rijken of bij armen voor. Ze treden niet slechts in 1 bepaalde cultuur, 1 land of 1 generatie op. Iedereen krijgt ze. Ze maken deel uit van de leerschool van dit aardse leven. Ik richt mij vandaag vooral tot leden die Gods geboden onderhouden, hun beloftes aan God nakomen en die, net als de familie Norby en andere mannen, vrouwen of kinderen in dit wereldwijde publiek, met onverwachte, pijnlijke beproevingen en moeilijkheden geconfronteerd worden. Onze verwondingen kunnen het gevolg zijn van een natuurramp of een ongeluk. Ze ontstaan wanneer een ontrouwe huwelijkspartner het leven van zijn of haar rechtschapen partner en kinderen op de kop zet. Wij lopen onze verwondingen door de duisternis en somberheid van depressie op. Door onverwachte ziekte. Door de pijn van de vroegtijdige dood van een dierbare. Het verdriet dat door een afvallig familielid veroorzaakt wordt. De eenzaamheid die we voelen als we geen eeuwige metgezel kunnen vinden. En honderden andere hartverscheurende, pijnlijke smarten waar we de reden niet van kennen. We beseffen allemaal dat beproevingen deel van dit leven uitmaken, maar wanneer ze ons overkomen, staan we er soms perplex van. We hoeven niet te vrezen, maar we moeten ons wel voorbereiden. De apostel Petrus heeft gezegd: laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. De donkere draadjes van beproeving en tragedie zijn met de felle kleuren van geluk en vreugde in het plan van onze Vader verweven. Hoewel deze beproevingen moeilijk zijn, vormen ze vaak de beste leerschool. Als we het wonderbaarlijke verhaal van Helemans 2060 jonge strijders vertellen, vinden we deze schrifttekst geweldig. Door Gods goedheid en tot onze grote verbazing en ook tot de vreugde van ons gehele leger was er van hen niet één ziel omgekomen. Maar de zin gaat verder. En er was niet één ziel onder hen die niet vele verwondingen had opgelopen. Ze hadden alle 2060 veel verwondingen opgelopen. Ieder van ons raakt, net als zij, in de strijd van het leven gewond, of dat nu lichamelijk, geestelijk of beide is. Geef het nooit op. Hoe diep de verwondingen van uw ziel ook zijn, waar of wanneer u ze ook oploopt, of hoe kort of hoe lang u ze ook hebt, het is niet de bedoeling dat u er geestelijk aan ten onder gaat. Het is de bedoeling dat u geestelijk overleeft en in uw geloof en vertrouwen in God gedijt. Het is niet Gods bedoeling dat onze geest onafhankelijk van hem is. Onze Heer en Heiland Jezus Christus redt ons door zijn onmetelijke verzoening van de dood. Biedt ons vergeving van zonde als we ons bekeren en staat klaar om ons van het verdriet en de pijn van onze verwonde ziel te redden. De Heiland is onze barmhartige Samaritaan die gezonden is om te genezen wie gebroken van hart zijn. Hij komt naar ons toe wanneer anderen ons voorbij gaan. Hij brengt met mededogen zijn helende balsem op onze wonden aan en verbindt ze. Hij schraagt ons. Hij zorgt voor ons. Hij nodigt ons uit om tot hem te komen, zodat hij ons kan genezen. En Jezus zal pijnen en benauwingen en allerlei verzoekingen doorstaan, opdat hij de pijnen en ziekte van zijn volk op zich zal nemen. Hij neemt onze zwakheden op zich met barmhartigheid. Komt, gij vermoeide, o, talm toch langer niet. Komt tot des Heren troon, knielt nederig neer. Stort uit uw harten hier, zegt hem uw groot verdriet. Voor daartse smarten biedt troost onze Heer. In een erg pijnlijke periode in het leven van de profeet Jozef zei de Heer tot hem: al deze dingen zullen u ondervinding geven en voor uw bestwil zijn. Hoe kunnen pijnlijke verwondingen voor ons bestwil zijn? Volhard geduldig in de smeltkroes van aardse beproevingen. En de geneeskracht van de Heiland zal u licht, inzicht, gemoedsrust en hoop brengen. Bid met heel uw hart. Sterk uw geloof in Jezus Christus, in zijn waarachtigheid en in zijn genade. Vertrouw op zijn woorden: mijn genade is voor u genoeg. want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Vergeet niet dat bekering een krachtig geestelijk geneesmiddel is. Onderhoud de geboden, wees het gezelschap van de trooster waardig en houd de belofte van de heiland in gedachten. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. De vrede van de tempel is een verzachtende balsem voor de doorwonde ziel. Ga zo vaak mogelijk met uw verwonde hart en uw familienamen naar de tempel. De tempel projecteert onze kortstondige sterfelijkheid op het grote scherm van de eeuwigheid. Bedenk dat u in uw voorsterfelijke staat uw trouw al bewezen hebt. U bent een dapper kind van God. Met zijn hulp kunt u in de veldslagen van deze gevallen wereld zegevieren. Dat hebt u al gedaan en dat kunt u nogmaals doen. Blik vooruit. Uw problemen en verdriet zijn echt, maar ze zijn niet blijvend. Uw donkere nacht zal voorbij gaan, omdat de Zoon met genezing in zijn vleugels is opgestaan. Broeder en zuster Norby zeiden tegen me: teleurstelling steekt soms de kop op, maar we zetten ons eroverheen. De apostel Paulus heeft gezegd: wij worden verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. U bent misschien uitgeput, maar geef het nooit op. U zult ondanks uw eigen pijnlijke verwondingen anderen instinctief de hand reiken en op de belofte van de heiland vertrouwen. Wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. De gewonden die de wonden van anderen verzorgen, zijn Gods engelen op aarde. Over enkele minuten kunnen we luisteren naar onze geliefde profeet, president Russell M. Nelson. Een man met onverschrokken geloof in Jezus Christus, een man met hoop en gemoedsrust. God heeft hem lief, maar ook hij loopt verwoendingen van de ziel op. In 1995 kreeg zijn zwangere dochter Emily te horen dat ze kanker had. Ze beviel van een gezonde baby, waardoor er even hoop en geluk was. Maar de kanker keerde terug. Emily verruilde 2 weken na haar 37e verjaardag het aardse leven voor het hiernamaals en liet daarbij haar liefhebbende man en 5 jonge kinderen achter. Kort na haar overlijden vertrouwde ouderling Nelson ons in die algemene conferentie toe: ik heb tranen van verdriet gelaten en innig gewenst dat ik meer voor onze dochter had kunnen doen. Als ik de macht van de opstanding had, had ik ertoe verleid kunnen worden haar terug te brengen. Maar Jezus Christus bezit die sleutels en zal ze op de tijd van de Heer ten behoeve van Emily en alle mensen aanwenden. Toen president Nelson afgelopen maand de heilige in Puerto Rico bezocht en op de verwoesting door de orkaan van afgelopen jaar terugkwam, sprak hij met liefde en medeleven. Dit is een onderdeel van het leven. Daarom zijn we hier. We zijn hier om een lichaam te krijgen en te worden beproefd. Sommige beproevingen zijn lichamelijk, andere geestelijk. De uwe zijn beide geweest. U hebt het niet opgegeven. We zijn erg trots op u. U, trouwe heilige, hebt erg veel verloren, maar ondanks alles hebt u uw geloof in de Heer Jezus Christus gekoesterd. Door Gods geboden te onderhouden, kunnen we zelfs in de hachelijkste omstandigheden vreugde vinden. Broeders en zusters, ik beloof u dat uw kracht en hoop zullen toenemen als u meer geloof in de Heer Jezus Christus oefent. De Heelmeester van onze ziel zal op zijn tijd en zijn manier alle wonden van de rechtschapene genezen. De vertroosting, gemoedsrust en blijvende hoop van hem wiens open armen en doorwonde handen ons in zijn tegenwoordigheid zullen verwelkomen, maken alles goed. Alle onrecht, vervolging, beproeving, verdriet, hartzeer, leed en alle wonden, hoe diep, groot of pijnlijk die ook zijn. De apostel Johannes getuigt dat de rechtschapenen op die dag uit de grote verdrukking zullen komen en met witte gewaden voor de troon van God zullen staan. Het Lam zal in ons midden wonen. En God zal alle tranen van uw ogen afwissen. Die dag zal komen. Dat getuig ik. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We are grateful to those who have spoken to us thus far.
We zijn iedereen dankbaar die tot nu toe heeft gesproken. En voor het Tabernacle Choir, dat vanmorgen zulke prachtige muziek ten gehoor heeft gebracht. Het koor zingt nu His Voice as the Sound. Na de lofzang spreekt onze dierbare profeet, president Russell M. Nelson. Na zijn toespraak zingt het koor ter afsluiting van deze bijeenkomst It is well with my soul. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Donald L. Holstrom van de 70.
See you. Thank you, choir.
Dank u wel, koorleden. Mijn geliefde broeders en zusters, op deze prachtige Sabbatdag verheugen wij ons in de vele zegeningen die we van de Heer ontvangen. We zijn erg dankbaar voor uw getuigenis van het herstelde evangelie van Jezus Christus, voor de opofferingen die u zich hebt getroost om op verbondspad te blijven of terug te komen, en voor uw toegewijde dienstbetoon in zijn kerk. Ik heb het gevoel dat ik vandaag een belangrijke kwestie met u moet bespreken. Enkele weken geleden heb ik een verklaring uitgegeven over een koerswijziging wat de naam van de kerk betreft. Ik deed dat omdat de Heer mij ingaf hoe belangrijk de naam is die hij voor deze kerk, de kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen, heeft vastgesteld. Zoals te verwachten was, liepen de reacties op die verklaring en de bijgewerkte stijlgids uiteen. Veel leden corrigeerden onmiddellijk de naam van de kerk in hun blog en hun profiel op sociale media. Anderen vroegen zich af waarom het, met alles wat er in de wereld gaande was, nodig was om op zoiets onbeduidends nadruk te leggen. En sommige mensen zeiden dat het onmogelijk was, dus waarom zouden we het dan zelfs maar proberen? Ik zal uitleggen waarom we deze kwestie zo ontzettend belangrijk vinden. Maar laat ik eerst verklaren wat dit niet is. Het is geen naamswijziging. Het is geen huisstijlwijziging. Het is geen cosmetische verbetering. Het is geen gril. En het is niet onbeduidend. Het is wel een correctie. Het is het gebod van de Heer. Joseph Smith gaf de kerk die door zijn toedoen werd hersteld niet haar naam. Mormon ook niet. Het was de Heiland zelf die zei: want aldus zal mijn kerk in de laatste dagen heten, ja, de kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Lang daarvoor, in het jaar 34 na Christus, gaf onze herrezen Heer een soortgelijke instructie aan de leden van zijn kerk die hij in Amerika bezocht. Hij zei toen: u moet de kerk met mijn naam aanduiden. En hoe kan het mijn kerk zijn, indien die niet met mijn naam wordt aangeduid? Want indien een kerk met de naam van Mozes wordt aangeduid, dan is het de kerk van Mozes. Of indien die met de naam van een mens wordt aangeduid, dan is het de kerk van een mens. Maar indien die met mijn naam wordt aangeduid, dan is het mijn kerk. Daarom staat de naam van de kerk niet ter discussie. Als de Heiland duidelijk zegt hoe de naam van de kerk moet luiden, en vooraf nog zegt: zo zal mijn kerk heten, dan meent hij het. En als we toestaan dat er bijnamen worden gebruikt, en die misschien zelf nog overnemen of aanmoedigen ook, mishaagt dat hem. Wat maakt een naam, of in dit geval een bijnaam, eigenlijk uit? In bijnamen van de kerk, zoals de HLD-kerk, de Mormoonse kerk, of de kerk van de Heilige Laatste Dagen, schittert één element door afwezigheid. De naam van de Heiland staat er niet in. De naam van de Heer weglaten uit de naam van de kerk van de Heer is een grote overwinning voor Satan. Als we de naam van de Heiland laten vallen, is dat een subtiele manier om al wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan, zelfs zijn verzoening, gering te schatten. Bekijk het eens van zijn kant. In het voorsterfelijk leven was hij Jehovah, de God van het Oude Testament. Op aanwijzing van zijn vader schiep hij deze en andere werelden. Hij besloot om zijn wil aan die van de vader te onderwerpen en iets voor al Gods kinderen te doen dat niemand anders kon. Hij verwaardigde zich om als enige geborene van de vader in het vlees naar de aarde te komen, waar hij gehoond, bespot, bespuwd en gegeeseld werd. In de hof van Gethsemane nam onze heiland elke pijn, elke zonde en elke kwelling op zich van u en mij en iedereen die ooit heeft geleefd of zal leven. Onder het gewicht van die ondraaglijke last bloedde hij uit elke porie. Al dit lijden werd heviger toen hij op Golgotha wreed gekruisigd werd. Door deze uiterst pijnlijke ervaringen, zijn opstanding en zijn oneindige verzoening, verleende hij alle mensen onsterfelijkheid en verloste ons van de gevolgen van zonde op voorwaarde van bekering. Na de opstanding van de heiland en de dood van zijn apostelen verviel de wereld eeuwenlang tot duisternis. En toen verschenen in het jaar 1820 God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus aan de profeet Joseph Smith om de herstelling van de kerk van de Heer in gang te zetten. Na al wat hij had doorstaan, na al wat hij voor de mens had gedaan, besefte ik tot mijn grote spijt dat wij onbewust hadden toegestaan dat de herstelde kerk van de Heer andere namen kreeg, waarin stuk voor stuk de heilige naam van Jezus Christus was weggelaten. Elke zondag dat we aan het avondmaal deelnemen, beloven we onze hemelse Vader opnieuw plechtig dat we gewillig zijn de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, op ons te nemen. We beloven hem te volgen, zijn geboden te onderhouden en hem altijd indachtig te zijn. Als we zijn naam uit die van de kerk weglaten, verwijderen we dan per ongeluk hem uit het middelpunt van ons leven? De naam van de heiland op ons nemen houdt onder meer in dat we dit aan anderen verklaren en dat we er met onze daden en woorden van getuigen dat Jezus de Christus is. Zijn we zo bang geweest om iemand te beledigen die ons mormonen noemde, dat we verzuimd hebben om de heiland te verdedigen, voor hem op te komen, al is het maar door het gebruik van de naam die zijn kerk is gegeven? Als wij gezamenlijk als leden, maar ook individueel, toegang tot de verzoening van Jezus Christus willen om ons te reinigen en te genezen, te sterken en groot te maken en uiteindelijk te verhogen, moeten we hem duidelijk als de bron van die kracht erkennen. We kunnen beginnen met zijn kerk te noemen bij de naam die hij haar heeft gegeven. Voor een groot deel van de wereld is de kerk van de Heer momenteel vermomd als de Mormoonse kerk. Maar wij als leden van de kerk van de Heer weten wie er aan het hoofd staat: Jezus Christus zelf. Helaas denken veel mensen die de term Mormoon horen dat we Mormon aanbidden. Maar dat is niet zo. We eren en respecteren die grote profeet uit het oude Amerika, maar wij zijn geen discipelen van Mormon. Wij zijn discipelen van de Heer. In de begintijd van de herstelde kerk werden termen zoals Mormoonse kerk en Mormonen vaak als vrede, spottende bijnamen gebruikt, met de bedoeling om Gods hand in de herstelling van de kerk van Jezus Christus in deze laatste dagen te verhullen. Broeders en zusters, Er zijn veel wereldse argumenten tegen het in ere herstellen van de juiste naam van de kerk. Omdat we in een digitale wereld leven en omdat we door zoekmachine-optimalisatie bijna onmiddellijk de informatie vinden die we nodig hebben, inclusief informatie over de kerk van de Heer, zeggen critici dat het onverstandig is om nu nog een correctie aan te brengen. Anderen vinden dat we, omdat we wijd en zijd bekend staan als Mormonen en als Mormoonse kerk, we er het beste van moeten maken. Als dit een discussie over het promoten van de merknaam van een door mensen opgerichte organisatie was, zouden die argumenten misschien doorslaggevend zijn. Maar in deze cruciale zaak zien wij op naar hem wiens kerk dit is en erkennen we dat de wegen van de Heer niet die van de mens zijn en dat ook nooit zullen worden. Als we geduldig en goed ons deel doen, zal de Heer ons met deze belangrijke taak helpen. Ten slotte weten we dat de Heer hen helpt die er naar streven zijn wil te doen, zoals zijn neven hielp met de bouw van een schip om de oceaan over te steken. We moeten bij het corrigeren van deze fouten hoffelijk en geduldig zijn. De verantwoordelijke media zullen sympathiek op ons verzoek reageren. Ouderling Benjamin de Hoyos heeft het hier tijdens een eerdere algemene conferentie al over gehad. Benjamin zei, toen ik enkele jaren geleden voor het kantoor van de afdeling Public Affairs van de kerk in Mexico werkte, kregen een collega en ik een uitnodiging voor een praatprogramma op de radio. Een van de programmaleiders vroeg ons, waarom heeft de kerk zo'n lange naam? Mijn collega en ik glimlachten om die uitstekende vraag en legden uit dat de naam van de kerk niet door de mens gekozen was. Hij was door de Heiland gegeven. Waarop de presentator onmiddellijk vol respect antwoordde, dan zullen we die naam met groot plezier gebruiken. Einde citaat. In die ervaring kunnen we een patroon herkennen. Ieder van ons zal zijn uiterste best moeten doen om de fouten te corrigeren die er in de loop der jaren in zijn geslopen. Het is aan de rest van de wereld om wel of niet de correcte naam te gebruiken. Maar het is niet logisch om gefrustreerd te raken omdat de wereld de kerk en haar leden bij de verkeerde naam noemt, terwijl we dat zelf ook doen. Onze bijgewerkte stijlgids is nuttig. Daarin staat, bij de eerste vermelding wordt de voorkeur gegeven aan de volledige naam van de kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Als u bij een latere vermelding een verkorte naam wilt gebruiken, moedigen wij u aan om termen als de kerk of de kerk van Jezus Christus te bezigen. De herstelde kerk van Jezus Christus is tevens juist en we moedigen het gebruik ervan aan. Als iemand vraagt, bent u Mormoon? Zou u kunnen antwoorden. Als u vraagt of ik lid ben van de kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Ja, dat ben ik. Als iemand vraagt, bent u heilige de laatste dagen? Zou je kunnen antwoorden, ja, dat ben ik. Ik geloof in Jezus Christus en ben lid van zijn herstelde kerk. Mijn geliefde broeders en zusters, ik beloof u dat als we ons best doen om de juiste naam van de kerk van de Heer en eer te herstellen, hij van wie deze kerk is, zijn macht en zegeningen op de hoofden van de heilige laatste dagen zal uitstorten, overvloediger dan we ooit hebben meegemaakt. Dan hebben we Gods kennis en macht om ons te helpen met het brengen van de zegeningen van het herstelde evangelie van Jezus Christus aan elke natie, tong en taal en met het voorbereiden van de wereld op de wederkomst van de Heer. Dus, Wat maakt de naam uit? Als het op de naam van de kerk van de Heer aankomt, is het antwoord alles. Jezus Christus heeft ons opgedragen om de kerk bij zijn naam te noemen, omdat het zijn kerk is en met zijn macht vervuld is. Ik weet dat God leeft. Jezus is de Christus. Hij leidt zijn kerk in deze tijd. Dat getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Our Father in heaven,
onze Vader in de hemel. Wij zijn deze Sabbatmorgen bijeengekomen als leden en vrienden van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Wij danken u werkelijk, God, voor een profeet die ons leidt in deze laatste dagen. We zijn dankbaar voor deze tijd van overvloedige openbaring. En wij begrijpen dat met een grote zegen ook grote verantwoordelijkheid gepaard gaat. En dat wij bidden dat wij individueel in ons gezin in staat mogen zijn om pal te staan en te begrijpen, niet alleen wat we moeten doen, maar ook waarom we het moeten doen. Te begrijpen dat de beginselen en de leer die onderwezen zijn in deze bijeenkomst, in deze conferentie, in dit weekend, van u komen en van uw zoon. En als ieder van ons dat volgt, dat wij gezegend mogen worden om tot uw zoon te komen en door hem het eeuwige leven te verkrijgen. En wij danken u voor allen die het apostolisch gezag dragen en voor het voorrecht en zegen die we hebben in deze kerk om het priesterschap te hebben van uw zoon en van u. En wij nemen nu afscheid voor enige tijd, zodat we dit mogen overdenken en mogen begrijpen en deze dingen mogen doen die wij vandaag hebben begrepen. Wij hebben u lief, Vader, we hebben uw zoon lief en wij bidden in zijn naam, in de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 188th.
Dit was een uitzending van de 188ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Tabernacle Choir at Temple Square. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.